Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. De Babyloniërs hebben een deel van de bevolking van het tweestammenrijk in ballingschap gevoerd naar Babel. Daar zijn de ballingen bij elkaar blijven wonen vlakbij de stad Babel. Met name het arme deel is achtergebleven in Israël. Maar na enige tijd vinden er opnieuw grote veranderingen plaats op het wereldtoneel. De Babyloniërs worden op hun beurt overwonnen door de Perzen en Meden. En de Persische koning Cyrus staat er de bewallingen toe om terug te keren naar hun eigen land. Opmerkelijk is dat slechts een kleine groep van de gelegenheid gebruik maakt en terugkeert naar Israël. Dit wijst erop dat het vermoedelijk redelijk comfortabel wonen moet zijn geweest in Babel en dat men niet echt verlangde naar een terugkeer naar Israël. Toch gaat een kleine groep wel terug. Deze groep begint met de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Uiteindelijk wordt de tempel voltooid en weer ingewijd, precies 70 jaar nadat de tempel verwoest was. En dat komt overeen met wat Jeremia had geprofeteerd, namelijk dat er na 70 jaar een einde zou komen aan de ballingschap. Even iets over aantallen mensen. Op basis van de Bijbelteksten en wat rekenkunde is de inschatting dat ongeveer een kwart van de inwoners van Juda in ballingschap is gegaan. Dat kan wat meer of minder geweest zijn, maar wel is duidelijk dat de groep die mocht blijven wonen in Israël best wel groot was. De groep die naar Babel is gegaan moet zich daar sterk hebben vermenigvuldigd in de 50 jaar tussen ballingschap en terugkeer. Want de groep die terugkeerde vanuit de ballingschap naar Juda was driemaal zo groot als de groep die er naartoe gegaan is. En toch was dit slechts een klein deel van de hele groep. Een grote groep is blijven wonen in Babel. Joden zijn in de omgeving van Babel, het tegenwoordige Bagdad, blijven wonen tot het midden van de vorige eeuw. En er zijn groepen Joden vanuit Babel vertrokken naar andere plekken in het Midden-Oosten, zoals het huidige Iran. De terugkeer vanuit Babel naar Juda heeft plaatsgevonden in drie etappes. De eerste groep die terugkeert, heeft de tempel Jeruzalem herbouwd. Later keert de priester Ezra met een andere groep ballingen terug naar Jeruzalem. Hij herstelt de religieuze wetten. En weer later gaat de beambte Nehemia met een groep ballingen naar Jeruzalem. Onder zijn leiding worden de muren van Jeruzalem hersteld. In een volgende podcast zullen we de geschiedenis van Ezra en Nehemia bespreken. In deze podcast staan we stil bij de terugkeer van de eerste groep ballingen en de periode van de herbouw van de tempel. In deze periode waren er drie profeten actief, namelijk Haggai, Zacharia en Maleachi. Deze profeten wilden het volk aanmoedigen om zich bezig te blijven houden met de herbouw van de tempel. Zacharia is een bijzondere profeet. Zijn profetie valt uiteen in twee delen. Het tweede deel van zijn boek is een apocalyptische tekst, een tekst die gaat over de toekomst. We zullen later in deze serie nog bij deze toekomstprofetieën van Zacharia stilstaan. Zoals gezegd is een kleine groep mensen vanuit Babel teruggekeerd naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen, zodra de Persische koning Cyrus daar toestemming voor gegeven heeft. Onder deze groep waren twee personen die een grote rol hebben gespeeld in die herbouw, namelijk Zerubabel en Jozua. Zerubabel was een kleinzoon van koning Jojachin en stamde dus rechtstreeks af van David. Jozua was een hoge priester. Zij beiden namen het voortouw bij de herbouw van de tempel. Na enige tijd is de herbouw van de tempel onderbroken vanwege weerstand van de andere inwoners van het land. Dat behoeft enige toelichting. Toen de Assyriërs het tienstammenrijk in ballingschap voerden, werden mensen vanuit andere plaatsen van het Assyrische Rijk naar Israël verplaatst. Deze mensen vermengden zich met de achtergebleven oorspronkelijke Israëlieten. En ook het geloof in de God van Israël raakte vermengd met afgoderij. Het zijn deze mensen die wilden helpen met de herbouw van de tempel. Maar die hulp werd geweigerd. Ongetwijfeld vanwege hun onzuivere afkomst en hun onzuivere godsdienst. Vervolgens sloeg de stemming om en zijn deze mensen gaan klagen bij de koning van Perzië. Het resultaat is dat deze koning vervolgens de herbouw stillegt. We lezen hierover in het boek Esra. Toen het afschrift van het schrijven van koning Artaxerxes was voorgelezen aan Regem, de hofschrijver, Simsai en hun ambtgenoten, gingen zij zo snel mogelijk naar de Judeërs in Jeruzalem en met geweld dwongen zij hen de werkzaamheden te staken. Letterlijk staat hier dat de werkzaamheden met kracht en met macht werd gestaakt. Een aantal jaren later wordt de herbouw weer opgepakt als de profeten Haggai en Zacharia het volk aanmanen. We lezen hierover in Haggai de volgende tekst. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd al niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, heb ik uiteengeblazen. En waarom, spreekt de Heer van de hemelse machten? Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitsloot voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het graan, de wijn en de olie, al wat de aardbodem voortbrengt, ieder mens en elk dier, en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Zerubabel, zoon van Sealtiel, en Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de Heer hun God. Ze gaven gehoor aan de oproep van de profeet Haggai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. Maar Haggai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk, ik ben bij jullie, spreekt de Heer. Zo zette de Heer Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer van de hemelse machten, hun God. Ze gingen aan het werk op de 24e dag van de zesde maand. Het volk geeft als reden op om niet aan de tempel te werken dat de tijd nog niet gekomen is. Maar het is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Hadden we nog te veel tijd nodig om gewoon rond te komen vanwege de slechte oogst? Waren er problemen met het krijgen van het superieure hout van de Libanon en is dat de reden dat Haggai oproept om het hout gewoon uit de bergen te halen? Meende men dat de tempel pas herbouwd mag worden als de Messias komt? Het wordt niet duidelijk. Maar Haggai werpt de argumenten terzijde, wat die ook gewezen mogen zijn, en de herbouw wordt weer opgepakt. En dan is het zover. De fundering van de tempel wordt gelegd. Maar dat is geen moment van onverdeelde vreugde. In Esra lezen we hierover het volgende. Terwijl de bouwers de fundering van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten. En de levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met de cymbalen om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en prezen de Heer en ze zongen in beurtzang. Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen, omdat de fundering van de tempel van de Heer werd gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundering van een tempel werd gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Het rumoer was zo luid dat het tot op grote afstand te horen was. We kunnen deze reactie begrijpen. Er is vreugde vanwege de start van de herbouw van de tempel. Maar deze tempel zal wat betreft rijkdom en uitstraling nooit ook maar in de buurt komen van de tempel van Salomo. Die enorme hoeveelheid goud, zederhout en andere kostbare materialen waren gewoon niet beschikbaar. En dat betekent dat deze tweede tempel slechts een schaduw zou worden van de oorspronkelijke tempel. Dat roept naast vreugde een gevoel van verdriet op. En opnieuw is het leerzaam om de profeet Haggai naast Ezra te leggen. Want we lezen dat Haggai zegt: Zeg tegen Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn, wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar houd vol, Zerubabel, spreekt de Heer, houd vol, Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester. Jullie alle, bewoners van dit land, houd vol, spreekt de Heer. Werk door. Ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Mijn geest zal steeds in jullie midden zijn. Wees dus niet bang. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten. Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Haggai geeft hier een geheel andere interpretatie. De luister van de nieuwe tempel zal groter zijn dan die van de oude tempel. In eerste instantie lijkt dit een vreemde uitspraak, want die tweede tempel is nooit groter of indrukwekkender geweest dan de tempel van Salomo. Maar Haggai bedoelt iets anders. De tempel van Salomo was gebouwd met behulp van heel veel onvrijwillige inzet van de bevolking. Bij wijze van belasting moesten ze een maand per jaar dienst doen voor de koning. Dat is de reden dat ze aan Rehabiam vragen om de belastingdruk te verlagen zodra hij zijn vader opvolgt. Zoals bekend weigert hij en splitst het tienstammenrijk zich af. Deze tweede tempel wordt daarentegen gebouwd door de inzet van Israëlieten die vrijwillig zich gezamenlijk hiervoor inzetten. En dat geeft deze tempel een luister die groter is dan die van de tempel van Salomo. Luister betekent niet dat er veel zilver en goud te zien is, maar het betekent dat gezamenlijk God gediend wordt. En daar zou bij deze tweede tempel meer van te zien zijn dan bij de eerste tempel. We komen Zerubabel en Jozua ook tegen in de profetieën van Zacharia. Zacharia ziet in een visioen de tempel. En in de tempel ziet hij een bijzondere zevenarmige kandelaar, een menorah, staan. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij, zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. Wat zie je? Vroeg hij, en ik antwoordde: Ik zie een standaard die helemaal van goud is, met een schaal erop, en op die schaal zijn zeven lampen bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes. Daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één links van de schaal. Wat betekent dat, mijn heer? Weet je niet wat dat betekent? Vroeg de engel die met mij sprak. En ik antwoordde: Nee, heer. Toen zei hij: Luister, dit zegt de Heer over Zerubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar alleen met hulp van mijn geest. Vervolgens vroeg ik aan de engel: En die twee olijfbomen links en rechts van de lampenstandaard, wat betekenen die? En ik voegde eraan toe: Wat betekenen die twee olijftakken waaruit door twee gouden buisjes die gouden olie vloeit? Weet je dat niet? Vroeg hij. Nee, heer, antwoordde ik. En hij zei: Dat zijn de twee gezalfden die aan weerszijden van de Heer van de hele aarde staan. Zacharia ziet dus dat de lampen van de zeven kandelaars op de standaard gevoed worden door twee olijfbomen. En deze olijfbomen verbeelden Zerubabel en Jozua. En dat is opmerkelijk, want Zerubabel was uit het nageslacht van David, maar geen koning. Immers de Perzen waren nog steeds aan de macht, ook in Israël. En Jozua was weliswaar priester, maar de dienst in de tempel was nog niet hersteld en dus was ook hij nog niet in functie. Toch zijn zij degene die God gebruikte om leiding te geven aan de herbouw van de tempel en de plannen van God uit te voeren. Zoals hier staat, niet door eigen kracht of macht, maar met de hulp van Gods geest. De woorden door eigen kracht of macht zijn dezelfde woorden die we eerder tegenkwamen in het boek Esra, als verteld wordt hoe de bevolking van het land met kracht en geweld de teruggekeerde ballingen dwingen te stoppen met de herbouw. Hier wordt nu dus de geest van God daartegenover gezet. Door die geest zal het wel lukken. En daarbij gebruikt God iemand van koninklijke bloed en iemand uit het priestelijke geslacht. Als we de tekst van Zacharia over Zerubabel en Jozua in de bredere context van de hele profetie van Zacharia lezen, dan wordt duidelijk dat de betekenis van dit beeld verder gaat dan de geschiedenis van de terugkeer uit de ballingschap. Voorafgaand aan het beeld van de menorah die gevoed wordt door twee olijfbomen, profeteert Zacharia over de Messias die zal komen. De manier waarop Zerubabel en Jozua God dienden ten tijde van de wederopbouw van de tempel is tevens een beeld van deze Messias die wordt verwacht. Als we de lijn van de podcastserie volgen, dan zien we dat naarmate de tijd verder gaat, het steeds duidelijker wordt dat er uitgezien wordt naar de komst van de Messias. En helemaal aan het einde van de oud-testamentische periode zien we dan ook dat het volk leeft in de verwachting van de komst van de Messias. We zullen later in deze podcastserie hier nog in het bijzonder bij stilstaan. Het beeld van de twee olijfbomen die Zerubabel en Jozua verbeelden zien we terug in het embleem van de staat Israël. Die bestaat uit een menorah en twee olijfbomen. Dit embleem is ontstaan kort na de oprichting van de staat Israël. De betekenis is dat men ernaar streeft dat politieke macht en religieuze macht gezamenlijk God dienen in het land. En het is toch wel bijzonder als men zich realiseert dat dit beeld uit Zacharia ook een verwijzing is naar de Messias die zal komen. Omdat we in deze podcastserie de Bijbelboeken chronologisch bespreken, staan we in de volgende podcast eerst stil bij Esther. Deze geschiedenis speelt zich af kort na de eerste terugkeer uit de ballingschap. Daarna wordt de geschiedenis van Esra en Nehemia behandeld. We bespreken dan de herbouw van Jeruzalem. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel het dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.